Joehoe, hallo allemaal. Je luistert naar de Life's Too Short To Feel Shit podcast. De podcast waarin ik alles met je deel over hoe ook jij een gezonde buik kunt hebben en houden. Mijn naam is Denise Boon en ik ben ortomoleculair darmspecialist voor ondernemers. Hoe hou je de dierentuin in je buik onder controle, zodat jij de regie hebt over je buik en je alles uit je leven kunt halen wat je wil? Zoals knallen met je business, met energie voor 10. Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En vandaag gaan we de diepte in op weer een stukje kennis delen. Als je al langer luistert naar mijn podcast, en ik vermoed van wel, want ik zie nog steeds het aantal trouwe luisteraars gestaag groeien, wat ik onwijs leuk vind om te zien. Waarvoor dank trouwens. Dan weet je dat ik graag afwissel in de topics die ik in mijn afleveringen behandel, tussen dingen die ik in de praktijk tegenkom en meemaak, waar ik zelf tegenaan loop, waarvan ik denk, hey, een relevant haakje ook misschien voor jou. Of wat ik zelf heb meegemaakt, kan ook in het verleden. En ook kennis. Dus dat ik af en toe ook echt vakinhoudelijke podcasts maak om echt een stukje kennis met je te delen, omdat ik dat ontzettend leuk vind om te doen. En omdat ik je gewoon echt verder wil helpen in de upgrade van jouw gezondheid. En het als mijn missie in life zie om dat te doen. Op verschillende manieren. Dat doe ik natuurlijk ook in online programma's. Althans, ik heb er nu nog maar één hoor. Maar er komen er meer aan. Dat heb ik je ook al vaker gezegd. En nu heb ik nooit meer een opgeblazen buik. En volgend jaar sowieso het histamineprogramma. Nou, ik heb er echt nu al zin in om dat te maken. Maar goed, stukje focus nog even niet. Want ik heb ook de expeditie Gut Feeling die eraan komt. Gaan we lekker de natuur in om meer te voelen. Hè? Meer uit het hoofd en in het lijf te gaan. En dat is ook iets wat ik al jaren op mijn verlanglijstje heb staan. En wat ook een voorgerecht is op volgend jaar de Alpentrail. Dus je kan niet alles tegelijk. Ik ben intussen op de achtergrond ook nog steeds bezig met de ontwikkeling en ook de lancering van mijn histamineverlagende probiotica. Dus er gebeurt van alles bij die boon. Maar je kent me al langer dan vandaag. Dat weet je, zo zit ik in elkaar en it makes me tick. Ik ga er heel goed op. Hoe dan ook. Vandaag gaan we dus weer, het is weer tijd voor een stukje kennis delen. En dat doe ik dus ook heel erg graag in mijn podcast. Niet altijd alleen maar via online programma's en zo, maar dus ook hier. Waar gaan we het over hebben? Ja, het is misschien een beetje abracadabra voor je. Je hebt het al in de omschrijving van de aflevering van vandaag gezien. Virulente factoren. Wat zijn dat nou? Laat ik meteen beginnen met het vermelden dat niet iedere darmtherapeut werkt met het in kaart brengen van virulente factoren. Ik denk in alle eerlijkheid dat er meer darmtherapeuten zijn die het niet in kaart brengen dan wel. Maar goed, dat is een aanname. Heb ik niet gefactcheckt. Ik zie in ieder geval heel veel mensen in de praktijk die tijdens een intake, die bijvoorbeeld uitslagen bij mij delen, die ze met andere therapeuten hebben laten uitvoeren. Ik ga geen namen noemen hoor, maar van andere laboratoria. Super gedegen onderzoek. Ook ontzettend kwalitatief, ontzettend goed. Andere manier van niet per se analyse doen, maar een doorsnee maken van waar iemand op dat moment staat, hè, in de upgrade van zijn of haar gezondheid. En dan heb ik het over dat vaak dan de residente flora, de mix van goede darmbacteriën, heel uitgebreid doorgemeten wordt. Meestal zijn die laboratoria überhaupt wel gespecialiseerd in bacteriën. Dus dan worden ook nog wel de pathogene bacteriën, de ziekmakende bacteriën, behoorlijk uitgesplitst. Maar de andere pathogenen en ook niet alle andere stoffen die ik belangrijk vind om te weten, worden daar in dat onderzoek meegenomen. Zo mis ik in al die onderzoeken, of bijna al die onderzoeken, ook die virulente factoren. En dat vind ik een gemiste kans. En waarom, zou je misschien denken? Nou, dan moet ik je eerst even beginnen uit te leggen wat virulente factoren zijn. En dat is best een ingewikkeld goedje. Maar je kent me, ik hou ervan om ingewikkelde materie makkelijk uit te leggen. In ieder geval zo makkelijk mogelijk te maken in de uitleg. Dus ik ga mijn stinkende best doen. Ik zie virulente factoren even heel platgeslagen als munitie van de bad guys om zichzelf of henzelf zo lang mogelijk in leven te houden. Elk organisme wil zichzelf überhaupt zo lang mogelijk in leven houden. Hè? Dus dat is gewoon een natuurwet. Zo zit de hele natuur in elkaar. Wij mensen hebben dat. Maar elk organismen, zelfs op microscopisch niveau, daar geldt deze natuurwet voor. En nou zal ook elk organisme alles in het werk stellen wat het kan doen om die overleving zo lang en zo goed mogelijk in stand te houden. Nou, even een klein bruggetje naar jou. Jij probeert ook je gezondheid te upgraden. Probeert het leven ook nog een stukje leuker en makkelijker te maken. Daar doe je je best voor. Dat doe je heel bewust. Hè? We hebben hersenen, bewustzijn, et cetera. Dat heeft natuurlijk niet elk organisme. En soms wordt er gewoon met een bottenbel om iets of iemand heen geslagen. Niet letterlijk, maar hè, even organismebreed gezien. Zo werkt het ook met die virulentie. Virulentie, virulente factoren, zelfde laken en pak. Even nu naar de bad guys in de dierentuin die we allemaal bij ons dragen in onze buik. Laat ik even een gist als voorbeeld nemen. Dat is misschien even het makkelijkst. Je hoort me al vaker zeggen, hè, de Candida albicans gist. Misschien wel de meest bekende gist, in ieder geval op internet, die ook het meest genoemd wordt. Ik heb het al eerder gezegd, er zijn ook Candida coaches, et cetera. Is heel veel over te lezen, veel over te zeggen. Misschien ook leuk als ik nog een andere keer wat dieper op Candida inga. Als je dat wil, stuur me een Insta DM, zet ik hem op de lijst. Stuur je me niets, zet ik hem niet op de lijst. Ik ben even heel streng. Ik wil gewoon dat jullie even contact hebben opnemen, jongens. En meisjes natuurlijk. Anyway, terug naar waar we het over hadden. Die virulentie. Nu ben ik even mijn punt kwijt. Juist, we hadden een gist inderdaad als voorbeeld. Ja, ik heb hem weer. Dus daar gaan we even vanuit. Maar het kan dus ook een bacterie, een parasiet zijn. Maar in ons voorbeeld gaan we het nu even hebben over de Candida albicans gist. Als die gist te veel aanwezig is in de darmen. En ik zeg bewust te veel, want hij is altijd aanwezig. Dat moet ook. Dat is heel gezond. Alleen we willen er niet te veel van hebben. Nou, als hij te veel aanwezig is, dan kan alleen al zo'n gist ervoor zorgen dat er bepaalde stoffen worden aangemaakt. En er zijn 5 soorten virulente factoren die zo'n beestje kan aanmaken. Daar gaan we het zo over hebben welke 5 dat zijn. En ook wat ze teweeg brengen, bewerkstelligen in het lichaam als ze actief zijn. Ter verdediging van zichzelf. Dus het zal dan altijd kiezen voor een stof die het meest beschermend is, in dit geval voor die gist. Hè? Dat die gist zo lekker mogelijk en zo lang mogelijk en zo goed mogelijk kan overleven. Lekker te eten krijgt, omgeving niet al te zuur om het heen. Want als het zuur is, ja, dat zuur heeft natuurlijk ook een afdodende werking. Dat wil zo'n gist niet. Hè? Dat moet lekker een beetje een hoge pH. En lekker veel, het liefst lekker glucose wat langskomt, want ja, daar leeft hij op. Nou, dan gaat het hartstikke goed met die gast. Eigenlijk die gasten, hè, want ze zijn altijd een meervoud. Dus, maar het verschilt ontzettend per lichaam. A, of er virulente factoren worden aangemaakt. En B, welke? Is dat er 1? Zijn dat er 2? Of zijn het er 5? En alles maken ertussen. 5 zie ik niet zo vaak. Ik zit nu even te graven. In mijn geheugen heb ik het überhaupt ooit gezien? Ik denk het niet. 4 wel, dat is denk ik de max. 3 komt ook niet zo vaak voor. In verreweg de meeste gevallen is het er 1 en soms zijn het er 2 of dus 3. En heel soms dus 4. Voor het gemak even 1 en 2, hè, komt het meest voor. Met stip op nummer 1 is de virulente factor of staat de virulente factor urease. Omdat ik volgens mij maar bij 3 mensen in al die jaren hem niet actief heb gezien. Dat geeft dus aan bij al die andere honderden mensen. Weet ik hoeveel mensen, ik weet niet precies hoeveel het er zijn. Maar heel veel mensen bij wie ik onderzoek heb ingezet en de uitslagen heb gezien. Is die urease wel actief. Dus dat is best veel. En urease eindigt op azen. Dat geldt eigenlijk voor alle 5. Eigenlijk 4 van de 5 virulente factoren. Bijna alle enzymen eindigen op azen. Dus je kan deze stoffen ook zien als een enzym. Je hebt ook enzymen nodig om ze tegen te gaan. En hè, om ze aan te pakken. Maar goed, die aanpak, dat is echt een vak apart. Niet altijd makkelijk, kan ik je vertellen. Zeker als je nog veel meer dingen te lijf gaat in zo'n behandeltraject. Dan kan dat extra uitdagend zijn en ook ronduit gedoe. Leuker kunnen we het niet maken. Makkelijker ook niet altijd. Proberen we wel, maar het lukt ook niet altijd. Dus die urease, dat is 1 van die 5 stoffen. Ik hou maar toch even op stoffen. Die de bad guys kunnen aanmaken. In ons voorbeeld de gist. Nou, wat doet urease nou? Hè? Ik vergelijk het vaak met... laat ik eerst even zeggen. Het is een urease is een ammoniakachtige stof. Die vrijkomt in de darmen. En het is net alsof je lever een borrelglaasje jenever als het ware moet afbreken. Elke dag weer, zonder dat jij van de jenever geniet. Als urease actief is. En bij de een is een half borrelglaasje, bij de ander is het een hele. Dat is even niet het punt. Het gaat erom, het is best belastend voor die lever. Ze zijn trouwens alle vijf niet ziekmakend, maar kunnen wel belastend zijn op de achtergrond, zeker als je daar gevoelig voor bent. Dus urease, ammoniakachtige stof, belastend voor de lever. En het zorgt ervoor dat de omgeving, het milieu, het darmmilieu, minder zuur wordt. Dat zei ik net al even. Die pH-waarde omhoog, dat is heel goed voor die dierentuin, voor de bad guys in de dierentuin. Want die gedijen er goed bij, hè? Dat zuur dat valt ze alleen maar aan. En dat minder zuren, hè? Dus een hogere pH-waarde in de darm. Ja, dat is dus eigenlijk, staan dan de deuren open naar die, van die dierentuin. Van jongens, alle exoten, kom maar door. Er is nog plek hoor, er kan nog meer bij. En overal waar iedereen eigenlijk moet lopen door die dierentuin, wandelend naar de dieren kijken. Nou, die hele wandelpaden staan ook helemaal vol. Je snapt wat ik bedoel. Beelddenkers onder ons. Thank me later, meneer Argentje. Maar dat is dus wat urease onder andere doet. Hè? Belastend voor de lever, maakt de omgeving minder zuur. Dus ideaal voor bijvoorbeeld zo'n gist om terrein te winnen. Nou, dit is één van de vijf en dus de meest voorkomende. Een andere die heel vaak voorkomt is gelatinase. En gelatinase knabbelt als het ware aan bindweefselstructuren. Dus met name trouwens de structuren van de darmwand. Denk even aan de hyperpermeabele darm, de leaky gut volgens dokter Google. Als gelatinase actief is, dan zorgt het als het ware ervoor dat die schuifdeuren, hè, de tight junctions van jouw darmwand, dat die makkelijker open kunnen gaan staan. Of eigenlijk al een beetje open gaan staan. Is dat feitelijk juist? Nee, dat is niet per se juist. Het is meer, ze halen een beetje de rek zeg maar uit die elastiekjes. En als dat ook nog eens een keer gevoed wordt. Gluten is bijvoorbeeld een onderliggende oorzaak die eraan kan bijdragen. Dus stel voor je zou ook nog eens een keer heel veel gluten eten op dat moment. En je bent daar dus gevoelig voor. En je hebt gelatinase die actief is. Ja, dan kan het 1+1=4 zijn. En dat die leaky gut zich heel snel ontwikkelt. Zeker als de factor stress er overheen komt. Gaan we het zeker een andere keer nog een keer, Denise, over hebben. Dan is dat olie op het vuur wat betreft die leaky gut. Maar heel vaak begint het met dat gelatinase eerst actief is, voordat die zonuline gaat stijgen. Niet altijd, zijn uitzonderingen, heb ik ook al zo vaak gezien. Hè? Zonuline hoog, gelatinase niet actief. Interessant. Dus ook hierbij geen aannames, altijd meten. En ook kijken in de aanpak, wat is er echt nodig om aan te pakken? En in welke volgorde, kan ook heel erg verschillend zijn per persoon en per klant. Dus de tweede virulente factor is gelatinase, wat dus echt bij kan dragen aan die leaky gut. Nou, de derde die ik wil delen met je van de vijf, hè, ik ga ze alle vijf met je delen, is catalase. En dat is een hele interessante, want zo kwam ik op de topic, hè, de omschrijving van deze podcast, de remmende werking van virulente factoren. Catalase is nou zo'n stof wat heel erg kan zorgen voor een belemmering van de afdoding van bijvoorbeeld, hè, in ons voorbeeld van die gisten, een overmaat aan Candida albicans gisten. Want als catalase actief is, wat doet het dan? Dan zorgt het voor de afbraak van de natuurlijke vorm van waterstofperoxide, wat de goede darmbacteriën aanmaken ter verdediging van het hele darmmilieu. En het goede leger is natuurlijk constant in battle met de bad guys, om maar even zo te noemen. En dit is één van de verdedigingswapens, als het ware, van je goede darmbacteriën. Alleen, dat dient natuurlijk de bad guys niet. Dus die willen dat eigenlijk dat die munitie wordt uitgeschakeld. En dat doen ze bijvoorbeeld door catalase aan te maken. Want daardoor wordt dat onschadelijk gemaakt, die waterstofperoxide. Wordt gewoon afgebroken. Waardoor dat dus niet meer zijn beschermende mechanisme kan uitvoeren. En daardoor makkelijker de bad guys terrein kunnen gaan winnen. Dus het werkt iets anders dan via de pH-waarde. Een klein beetje in lijn met elkaar trouwens. Conclusie is hetzelfde. De omgeving wordt gunstiger voor de bad guys en zij kunnen dus makkelijker overleven. Dus de derde virulente factor is catalase. En als die actief is, ja, dan kun je nog zo'n dijk van een anti-candida-protocol hebben. Kans is heel groot als je catalase niet aanpakt, then it's a no-go. Eerst moet die catalase eruit. Het is een van de weinige factoren, als die actief is, dat ik echt ook op antivirulentie inzet. Want dat doe ik niet zo vaak, want het is nogmaals echt gedoe. Extra invasief voor de klant, weer extra supplementen en dingen erbij. Ik kijk wel uit voordat ik zoiets inzet. Maar bij catalase doe ik het vaak wel, bijna altijd. Maar hij komt gelukkig niet super vaak voor. Ik denk dat die met stip op 3 staat. Het is eigenlijk wel in volgorde hoe ik het nu doe, denk ik. Maar daar heb ik trouwens niet over nagedacht. Dat doe ik nu gewoon zo op gevoel. Urease komt het vaakst voor, gelatinase daarna en catalase daarna. En de laatste twee is een beetje om het even hoor. Dat is niet per se, niet gewoon in mijn praktijk, eentje die er meer uitspringt. Als ik dan toch zou moeten kiezen, dan begin ik met hemolyse. Dat is de vierde virulente factor die ik met je deel. En wat doet hemolyse? Het breekt rode bloedcellen af. Het bindt ook aan ijzer. En er zit ook het woord heem in, dus echt H-A-E-M, in hemolyse. En dat is het woord voor ijzer. Dus het breekt ijzer af, of nou, dat is niet helemaal waar. Het bindt aan ijzer, daardoor wordt er ijzer geroofd uit het lichaam. Kun jij er niks meer mee doen voor alle processen waar ijzer bij betrokken is, onder andere energie aanmaken, dan bij heel veel dingen. Daar gaan we het nu verder niet in diepte over hebben. Maar ook neurotransmitters zijn ook heel erg afhankelijk van ijzer, zeker dopamine. Dus je kan al eerder een dopamine tekort krijgen als hemolyse actief is. Of als je op een andere manier aan een ijzertekort komt. Er kan natuurlijk meerdere onderliggende factoren zitten, maar we hebben het nu even over virulente factoren. En daarin noem ik nu hemolyse, dus zo probeer ik even de link te leggen. En hemolyse wordt met name trouwens door bacteriën aangemaakt. Dat is ook nog wel even interessant om te delen. Nee, ik zal ze niet noemen, want in ieder geval dan is het een soort bodemloos put. Dat heeft niet zo heel veel zin. Daar gaan we aan de strekking van deze podcast voorbij. En dat vind ik zonde. Ik kan wel E. coli noemen, Salmonella, een beetje veel bekende, de meer bekendere bacteriesoorten. Niet altijd een positief daglicht, zeker Salmonella niet. Nou, terecht. E. coli is trouwens gewoon ook een hele gezonde bacterie, onderdeel van je goede darmbacterie. Alleen, die hoort echt in de darm te zitten, darmen. En als hij op andere plekken in het lichaam aanwezig is, of hij is te veel aanwezig in de darmen, dan kan hij ziekmakend zijn. Dus dat is wel even een kleine disclaimer bij E. coli. Niet per se een bad guy, het is ook echt een good guy, maar wel met spelregels erbij, om maar even zo te zeggen. Dus de vierde virulente factor die ik met je deel is hemolyse. Heel interessant. Ik heb al meerdere keren met klanten gehad dat ze eindeloos ijzertekort hadden en maar niet wisten waarom. En de arts wist het ook maar niet en maar ijzertabletten nemen. Overigens heeft dat het meest zin als je dat combineert met vitamine C. Want ijzer en vitamine C zijn elkaars buddies, zorgen voor betere opname. En dat we analyses deden met de labonderzoeken. En daar kwam hemolyse actief uit. En natuurlijk dan ook ontplofte dierentuin. Dat zal je niet verbazen. Met vooral pathogene bacteriën in de overgroei. Vijfde en laatste virulente factor. Misschien denk je, oh, we gaan er zo lekker doorheen. Wat jammer, we zijn er weer bijna aan het eind van de podcast. Dat hoop ik in ieder geval. Ook al hoop je op de wc niet. Ik zeg het weer, wat erg. Sinds ik heb gezegd dat ik altijd zeg dat hopen of dat je dat op de wc doet, roep ik de hele tijd hoop in mijn podcast. Interesting. Hoe dan ook, de vijfde virulente factor is coagulase. En ik zei het al even, volgens mij in het midden van de podcast, hè, 4 van de 5 enzymen eindigen op azen. Bij hemolyse dus niet, hè? In feite zijn het enzymvarianten. En bijna alle enzymen eindigen dus op azen. Dat wil ik nog eventjes benoemen. Ik weet nog niet of ik het al benoemd, maar nou, bij deze. Wat doet coagulase nou? Nou, dat schakelt als het ware andere verdedigingslinies van jouw eigen afweer in de darm uit. Althans, het schakelt het niet helemaal uit. Het maakt het minder effectief, dat is beter gezegd. Waaronder, ik ga het maar gewoon zeggen. Ik wil zeggen, kijk, het is secretorisch IgA, maar dat klinkt zo. Oké, Denise, wat interessant, wat is dit? En dan moet ik het weer gaan uitleggen, maar dan verzanden we weer in dat ik de hele immuniteit ga uitleggen. En dat moet ik dus nu even niet doen, een stukje focus. Oké, heel erg in het kort. Je goede darmbacteriën zijn een heel belangrijk onderdeel. Hè? De basis van goede afweer vanuit de darm gezien. En er huizen ook meerdere andere immuniteitsstoffen in die darm. Waaronder secretorisch IgA, afgekort SIgA. En die coagulase die kan dus die SIgA afbreken. En dat het gewoon minder effectief wordt. En dat is zonde, want dat heb je juist heel erg hard nodig. Niet alleen in de afweer tegen de dierentuin, maar ook om een voedselintolerantie te voorkomen. In ieder geval dat die zich gaat ontwikkelen. Dus zit jij minder goed in je SIGA, dan kan dat op meerdere vlakken nadelig zijn. Ook voor het oppikken van een virusje, et cetera, et cetera. Dus die coagulase wil je ook niet actief hebben. Want als jij steeds maar bezig bent, wat ik hoop, hè, dat je met een gezonde leefstijl, misschien ook met het nemen van suppletie, probeert te zorgen dat die boog zo gespannen mogelijk is. En dat jouw lichaam zo gezond mogelijk van binnenuit is. Zodat je zo goed mogelijk beschermd bent tegen van alles wat de hele dag door naar binnen komt. Dan is het zonde als je als het ware water naar de zee aan het dragen bent. Omdat het gewoon dodelijk door andere stoffen onschadelijk wordt gemaakt. Zonde, terwijl je zo hard je best doet. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dit zijn de vijf virulente factoren die eigenlijk alle vijf wel remmend kunnen zijn in een behandeltraject of in de upgrade van je gezondheid als je er zelf mee bezig bent, als deze stoffen actief zijn, je het niet weet en of je er niet op ageert. En het is dus ook echt de vraag, wat ik net al even volgens mij in het midden van de podcast zei, of je ze sowieso moet aanpakken. In mijn waarheid niet. Ik zeg niet van, er is sowieso virulentie bij deze klant actief. Dan moet er sowieso een virulentieprotocol worden ingezet. Nee, zo werk ik überhaupt niet. Ik kijk altijd naar wie heb ik voor me. Wat is er aan de hand? En wat is er echt nodig om tot de kern voor deze klant te komen? En dat is tot nu toe nog nooit twee keer hetzelfde geweest. Ik denk ook niet dat dat ooit gaat gebeuren, maar ik hou het niet bij. Want ik ga bij elke klant weer helemaal from scratch kijken. Wie is dit? Hoe ga ik doseren? Haal ik weer die typologieën vanuit de Ayurveda erbij? Ben je een Vata-type? Veel minder hoog doseren. Minder supplementen tegelijkertijd inzetten. Dan bijvoorbeeld bij een Pitta of een Kapha. Zou ik ook nu niet verder in detail op ingaan. Maar het zijn allemaal dingen waarvan ik vind dat je daar rekening mee moet houden. Daarom werk ik absoluut niet met vaste protocollen. En ook niet met vaste doseringen. En wissel ik daarin. En dus ook niet met standaard een antivirulente factorenprotocol. Zeker niet, maar in sommige gevallen, zeker dus als catalase actief is, soms ook gelatinase, dat ik denk, nu moeten we echt wel aan de bak. En dan gaan we dat ook doen. En als ik het dan aan de klant uitleg, dan is het vaak al, dan heb ik al drie strepen voor in de bereidheid om die extra moeite te doen. Want diegene wil er vanaf, die wil er extra moeite voor doen. Het is vaak tijdelijk, dus dat is fijn. Vaak, het is altijd tijdelijk, maar het is vaak te overzien, zeg maar, hoe lang je ermee bezig bent. En het heeft de kop en de staart en dat maakt het wat makkelijker, laat ik het zo zeggen. Maar het is en blijft wel gedoe. Dat is wel wat het is. Dus, tot zover. Dit is wat ik met je wilde delen. Ik hoop dat het interessant voor je is en dat je er weer wat van hebt opgestoken. Nog even een kleine, hoe zeg je dat? Ik wil je heel even wijzen nog op Nooit meer opgeblazen buik, mijn online programma, waar ik binnenkort de deuren van open. Sta je nog niet op de wachtlijst? Heb je er wel interesse in? Schrijf je even in via mijn site. Als je op de wachtlijst staat, betekent nog niet dat je je aanmeldt. Je krijgt als eerste de informatie als de deuren open zijn. En, ik kan niet vaak genoeg benadrukken, je krijgt dan ook altijd iets extra's bovenop mensen die niet op de wachtlijst staan. Dus als je mij op Instagram volgt en denkt, maar ik zie het wel op Instagram. Kan, maar dan mis je dus één of misschien wel meerdere bonussen die ik sowieso alleen aan mensen geef of aanbied. Die op de wachtlijst staan, want die krijgen ook als eerste de kans om het aan te schaffen. So you know, ik kon het niet laten. Klein stukje promo erbij. Dit was het voor tot... het is 23 minuten, ben ik aan de babbel. Lekker. Dat mag bij vakinhoudelijke dingen, vind ik. Veel dank weer voor het luisteren, wilde ik zeggen. Tot de volgende keer. Geen idee waar die over gaat, maar dat zien we dan volgende keer wel weer. Dag!
Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat het me dan even weten. Vind ik leuk! Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek ter waarde van €97. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!